Dit is de Sonsbeek Parkcast, een zevendelige podcastserie over Park Sonsbeek, de groene parel van Arnhem. Mijn naam is Edwin Verdurmen en ik neem je in deze zesde aflevering mee naar de cultuur van Sonsbeek. Wat heeft Sonsbeek met kunst en cultuur en wanneer is dat zo ontstaan? Ik ga vandaag het park in met Evelien van der Vliet, voorzitter van Stichting Park Open, en met beeldend kunstenaar en boomgrafier Ann Mertens. Maar eerst ga ik praten met Theo Brink. Theo Brink.
Hoi.
Jij bent toch wel een groot kenner op het gebied van kunst in de publieke ruimte. Je hebt een stichting opgericht, Kunst in de publieke ruimte in Arnhem.
Ja, 2017.
Ja, wat heb jij met beeldende kunst? Ja.
Het is niet alleen beeldende kunst, wat ik op zich hartstikke mooi vind. Buitenkunst, hè. Wat je dus ziet. Je loopt ergens in de stad, maar ook in een park. Kijk om je heen en je weet niet wat er allemaal te zien is, als je het wilt zien. Ik ben een liefhebber van kunst. En het andere is Arnhem, onze ontzettend mooie stad Arnhem. En dus elke dag is dat genieten. Ik ga ook elke dag, of bijna elke dag, ga ik er met de fiets op uit om van onze mooie stad te genieten. En dus ook wat er in de openbare ruimte te zien is.
Wat heeft dit park met beeldende kunst?
Nou, dat is eigenlijk begonnen met de Sonsbeek tentoonstellingen in 1949. Maar ook daarvoor waren er al objecten. En dat vinden we nu zeker kunst en toen misschien wat minder. Dat noemden we niet zo, dat viel meer onder de architectuur. Maar ook in het verleden waren er hele mooie objecten in het park. En neem bijvoorbeeld de Zwanenbrug. Prachtig gemaakt, schitterend. Of de Hangbrug, ook al zo'n plaatje. Traanboer heeft die gemaakt. Maar ook het Lorenz Monument. Of de mooie, prachtige gebouwen die er staan. Toen noemden we dat geen kunst. Dat was gewoon een onderdeel van ons dagelijks leven. De cultuur van onze omgeving. Maar het zijn wel objecten die in ons park staan. In ons prachtige park staan. En het is echt kunst, is het. Of noem bijvoorbeeld de Van Tellegenbank. 1931, als ik het goed heb. Of 1930. Ook weer prachtige aan de zijkant ornamenten van kunstenaar Gijs Jacobs van den Hof. Pure kunst. En tegenwoordig noemen we het zeker echt kunst.
Ja, Theo, na de oorlog zijn de Sonsbeek tentoonstellingen georganiseerd. Waar kwam dat vandaan? Waarom heeft de gemeente daar zo op ingezet?
Ja, nou, het had ermee te maken dat iemand vanuit de gemeente, of in ieder geval die dicht bij de gemeente zat, die heeft in 1948 in Engeland een hele grote buitententoonstelling gezien. Nou, wij kennen dat nog helemaal niet in Nederland. En toen heeft de gemeente Arnhem bedacht, een van de voorstanders, dat was wethouder Marga Klompé destijds. Zat ook in de commissie, zat zij. Die vond dat na de sombere jaren van de oorlog, dat zoiets misschien in Nederland, schuine streep Arnhem, ook wel mogelijk zou kunnen zijn. En zo is het eigenlijk geboren. En vandaar de eerste tentoonstelling in 1949 met 140.000 bezoekers.
140.000 bezoekers kwamen kijken naar het park waar, ik heb foto's gezien, beelden op sokkels zo verspreid in de grasvelden stonden.
Ja, heel, heel traditioneel. Figuratieve kunst, traditionele kunst, vaak ook in groepen. En dat heeft ook wel zo geduurd, zeker de eerste 4, 5 tot degene van 58, geloof ik. Daarna begon heel langzamerhand wat meer abstracte kunst ook te komen. Maar vooralsnog heel klassiek, traditionele kunst.
Ja, beelden op sokkels met een hoog aantal bezoekers. Was dat ook nieuw voor Nederland, zo'n kunsttentoonstelling in de openbare ruimte buiten de musea?
Ja, dit was ook de eerste in Nederland. De eerste tentoonstelling die buiten een museum in de open lucht, en waar iedereen dus naartoe kon, gratis, dat was het ook, naar kunst kon gaan kijken. Nou, het was ook verrassend voor de organisatie zelf dat er zoveel mensen gekomen zijn. Want het is nog steeds, samen met die van 2020, ik moet zeggen 2021 gaan we, die is een jaar verschoven, nog steeds de tentoonstelling met de meeste bezoekers, 140.000 stuks.
Ja, en nu volgt de kunst natuurlijk ook altijd de maatschappij. Nou, op een gegeven moment krijg je de jaren 60 en de 70. De maatschappij verandert, kunst verandert. Hoe heeft Sonsbeek daarop gereageerd?
Ja. Nou, de meest beroemde tentoonstelling van Sonsbeek is die van 1971. Sonsbeek buiten de perken. Het was niet alleen een tentoonstelling Buiten Sonsbeek zelf, maar ook op andere locaties in Nederland. Als ik het goed heb, 15 locaties, onder andere in Enschede en Rotterdam. Maar het was ook buiten de perken. Anders van het gedachtegoed wat men had van hoe moet kunst eruit zien. Het was veel alternatieve kunst, conceptuele kunst, moderne kunst. Kunst was ook speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling. Terwijl bij andere tentoonstellingen werden ook vaak kunstwerken getoond die de kunstenaar al eerder had gemaakt. En dan hier tentoongesteld werd en weer terugging naar de locatie waar het stond. Hier werden dus kunstwerken speciaal gemaakt ook voor de tentoonstelling. Dat viel niet helemaal goed. Want waar ik het net had over het meeste aantal bezoekers, kwamen hier maar ongeveer 17.000, 18.000 mensen kwamen erop af. De gewone Nederlander stond er helemaal niet voor open. Het was echt een hele andere tentoonstelling. Maar daar stonden ook een houten stellage en men had geen idee wat het moest voorstellen. Ja. Of er lag een pad van een betonnen plaat en mensen wisten niet wat ermee bedoeld werd. Ook was dat de eerste keer dat er eigenlijk multimedia werd gebruikt, voor zover je daar toen van kon praten. Via radio, televisie werden opnamen gemaakt die als kunst ervaren werden, als zeker door de kunstenaars, minder door het publiek. Er waren manifestaties, er ging een kunstenaar die ging op de grond liggen in los zand en die ging draaien zodat er een cirkel kwam. Nou ja, en dat was het kunstwerk dan. Ja, en daar moet je wel voor openstaan.
Een performance.
Een performance, absoluut. En zo waren er meer van dat soort dingen.
Nu zijn er in het verleden van de Sonsbeek tentoonstelling ook paviljoens gebouwd. Ja. En niet door de minsten.
Ja.
Die van Rietveld, hè? Welk jaar was dat?
Ja, dat was 1955. En allem lof voor dat prachtige paviljoen. Het is later, na de Sonsbeek tentoonstellingen, is het afgebroken en is het herplaatst in het Krullenmuller. En daar staat het nu nog steeds. Maar het bijzondere aan dat kunstwerk is, of dat paviljoen, het was geen kunstwerk, maar het was een paviljoen. Financieel is altijd een dingetje geweest bij de Sonsbeek tentoonstellingen. Vanaf het eerste jaar tot en met het laatste jaar. Nooit anders geweest. En dat van 1955 is heel erg zichtbaar in een brief die de organisatie aan Gerrit Rietveld heeft geschreven om hem te bedanken voor het prachtige paviljoen wat hij daar toen heeft laten bouwen. En ze zaten, staat ook letterlijk zo in de brief, ze zaten in financiële problemen en ze wisten niet goed hoe ze de eindjes in elkaar moesten knopen. Maar ze vonden toch wel dat ze Gerrit Rietveld een financiële tegemoetkoming moesten geven voor zijn prachtige inzet en hij kreeg een envelopje met 25 gulden daarin en dat kon hij zelf besteden aan wellicht een mooi boek. En daar is een brief van, dit is letterlijk is dit zo.
Dit is ongelooflijk.
Dit is ongelooflijk.
Het is een paviljoen wat tot op vandaag de dag een icoon is, ja, binnen de architectuur. Ik weet nog, tijdens mijn opleiding bouwkunde in Eindhoven zijn we naar Krullenmuller gegaan om dit Rietveld paviljoen te bekijken. Als een soort voorbeeld van het vrije open plattegrond, open architectuur.
Ja.
En hij heeft hier een soort cadeaubon gekregen, ja, om dit te ontwerpen.
25 gulden. En ik heb het op papier. We hebben de brief. De brief hebben we ook nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, gegeven aan de organisatie van de tentoonstellingen. Omdat zij onder andere in Rosette een expositie hadden. Waar die brief ook als poster is afgedrukt in een van de vitrines. En de organisatie viel van de stoel. Want die was niet bekend met deze brief.
Ja, ja.
Om aan te geven, financieel. Ja, het is wel een dingetje geweest bij de Sonsbeek tentoonstellingen.
Mooi verhaal. Op dat moment voor Gerrit Rietveld waarschijnlijk wat minder leuk. Maar
dat denk ik ook wel.
Het is wel een mooi verhaal.
Ja. Ja. Ik wou nog even iets zeggen over 1971.
Ja.
In 1972 hebben twee studenten van de Kunstacademie Rotterdam, die hebben eigenlijk de Sonsbeek expositie hebben ze nagelopen. In die zin van, wat kunnen we daarvan traceren? Wat is daarvan overgebleven? En daar hebben ze een soort boekjes van gemaakt. De voorkant van die boekjes is in de vorm van een kaartenbak. In die drie boekjes beschrijven ze wat er met die objecten is gebeurd. Het bizarre is dat ze er veel niet meer terugvinden. Nou, als iets met papier is geweest, een pamflet of iets dergelijks, dan is dat lastig. Sommige dingen vonden ze terug in kolenkelders, op de stort, ergens weggestopt in een doosje. Het is bizar om die boekjes te lezen, om te zien wat er nou is gebeurd met al die dingen die in 1971 tentoongesteld zijn. Zeker niet teruggevonden in een museum.
Maar in een kolenkelder.
Ja, op hele bijzondere plekken. Hele bijzondere plekken. Ja. En ze stonden zelf versteld van wat ermee gebeurd is met al die spullen.
Ja, ja, bizar. Nu gaan we zo een aantal werken bekijken, Theo. Maar we beginnen hier bij het Lorentz Monument, waar we nu lekker in het zonnetje zitten. Dit is wel een beeld dat stond nog van voor de eerste Sonsbeek tentoonstelling. Ja. Hoe is dit beeld hier terechtgekomen?
Nou, ik ben hier sowieso, was dit mijn gedachte om hier naartoe te gaan. Omdat Sonsbeek niet alleen de Sonsbeek tentoonstellingen is, maar ook kunst van daarvoor heeft. Dit monument, het Lorentz Monument, dat is, ik meen, in 1931 geplaatst. Kunstenaar Ludwig Wenckebach. En ter ere van onze eerste Nobelprijswinnaar Lorentz, bovendien een Arnhemmer. Dit monument is er neergezet en niet alleen ter ere van Lorentz zelf, maar ook ter ere van de wetenschap. Naast dat Lorentz daar staat prominent, staat afgebeeld, zijn in het marmer of het beton, daar zijn ook de namen van 6 mede-wetenschappers zijn daar ingegraveerd.
En dat zijn niet de minste.
En dat zijn niet de minste.
Want dus Planck, Einstein.
Ja, Einstein, ja, ja. Einstein was overigens een goede bekende van Lorentz en Einstein had ook heel veel respect voor Lorentz.
Ja.
Dus dit is een beeld, een kunstwerk van voor de Sonsbeek tentoonstellingen. Maar in 2008 bij de tentoonstelling Grandeur, toen heeft Hans van Houwelingen heeft dit monument een update gegeven. Want dacht hij, en terecht, ja, daar staan 6 wetenschappers op. Maar we zijn nu bijna 80 jaar verder. Er zijn nog zoveel beroemde wetenschappers die een rol hebben in ons leven. Toen heeft hij bedacht om in de ruimtes die op het kunstwerk aan de zijkanten zitten, om daar nog ruim 140 andere namen in te laten bijtelen. En het is gebeurd, dat is ook gebeurd tijdens de duur van die Sonsbeek tentoonstelling. Toen zaten hier 2 beeldhouwers, die zaten hier voor het kunstwerk en die waren al die namen waren ze daar aan het inbijtelen. Prachtig, prachtig. Dus dit is eigenlijk, zijn er 2 kunstwerken. Een kunstwerk van voor de Sonsbeek tentoonstellingen en een kunstwerk van de Sonsbeek tentoonstelling 2008.
We zitten nu bij de Stille Vijver.
Ja.
En daar staat een kunstwerk.
Ja, het kunstwerk uit de Sonsbeek tentoonstelling 2008. Het is van Johan Kreten, het is een Belgische kunstenaar. En het zijn een paar bijenkorven waarin toen, of dat nu nog steeds zo is, weet ik niet, ook echt bijenvolkeren gezeten hebben. En het heeft de achterliggende gedachte van de kunstenaar was samenwerking, communicatie en samenwerking. Prachtig natuurlijk, zeker in deze tijd. Hè. Daarnaast heeft een illegaal kunstwerk staan van Zeb Pietersen. Want hij vond eigenlijk van ja, dan moet ook wat meer aandacht zijn voor de Arnhemse kunstenaar.
Ja.
Nou, heeft hij natuurlijk een punt, laten we wel wezen. En het was een vrouwsfiguur was het, een stevige vrouwsfiguur met flinke rondingen. En ook mensgroot, zeg maar, 1,5 meter was het. En in het achterwerk daarvan, daar zaten ook had hij ruimte gemaakt zodat bijen zich daar ook in konden nestelen. En dat gebeurde ook daadwerkelijk. Er was even discussie, mag dat blijven staan of niet? Nou, ze hebben het laten staan, maar na de Sonsbeek tentoonstelling 2008 moest het wel weer verwijderd worden. Ik vind de achterliggende gedachte samenwerking. Dat vind ik zo'n mooie gedachte, vind ik dat. Zometeen gaan we naar een ander kunstwerk, gaan we kijken. En er zit ook weer een bepaalde gedachte in wat me heel erg aanspreekt. Als je het verhaal van de kunstenaar daarachter leest of hoort en je weet waarom hij dat zo gemaakt heeft, dan geeft het net even iets meer waarde.
Theo, we zitten nu bij dat waterkunstwerk, die achjes waar dat water zo doorheen danst.
Ja, leuk hè?
Jij noemde het.
Het heeft 2 namen. Het is volgens mij een officiële naam, een kommetjeswaterval. Het water klotst elke keer in een kommetje totdat het 20 kommetjes verder beneden is. En het heeft als functie dat er veel zuurstof in het water kan komen. En het wordt ook door liefhebbers, wordt het tai chi wordt het genoemd. Zeg maar de beweging die je bij de vechtsport maakt, tai chi.
Ja, vloeiende bewegingen.
Vloeiende bewegingen.
Maar we zitten hier vanwege een ander kunstwerk.
Ja, klopt. Dat is Epic Graphics van Gabriel Curie. En het dateert van de Sonsbeek tentoonstelling 2001. Ja, het zijn zwerfkeien. Die liggen op een stuk of 3 plekken. Liggen die in het park en waar wij nu zitten bij die kommetjeswaterval. Daar liggen er 3, zijn grote stenen. En er zijn teksten in afgedrukt. En soms zijn er zelfs bonnetjes, kassabonnetjes ingeëtst. Of een stuk van een vliegtuigticket. Of een stuk van een bioscoopkaartje. En vooral de achterliggende gedachte van de kunstenaar, dat is het mooiste. Het grappige is dat de betekenis mij persoonlijk ook heel erg veel doet. Ik fiets veel en dan zie je ook vaak rommel op straat liggen. En dan erg ik me eigenlijk kapot aan. Nou, en dat kunstwerk, dat refereert daaraan. Wat de kunstenaar heeft bedacht, ik laat zien dat afval een onderdeel kan worden van de natuur. Soms vergaat afval, soms vergaat afval niet. Maar in dit geval heeft hij allerlei bonnetjes, allerlei afval wat op de straat te vinden is, heeft hij in stenen geëtst. En daardoor is dat afval is een onderdeel van de natuur geworden.
En waar jij zeg maar kapot ergert aan afval wat rondslingert, waardeer jij dit werk juist heel erg?
Ja, heel erg, omdat hij eigenlijk een signaal aan mensen afgeeft. Denk eraan, wat je weggooit, als niemand het opraapt, blijft het voor eeuwig blijven daar liggen.
Nou Theo, we hebben nu 3 werken bekeken. Wat kun je mensen aanraden als ze meer willen weten over de kunstwerken in het park?
Nou, je kunt sowieso eens kijken op Wikipedia. Daar is heel veel te vinden natuurlijk over Park Sonsbeek en de Sonsbeek tentoonstellingen. En verder, ja, wat is er mooier dan in ons prachtige park Sonsbeek rondlopen?
Gewoon
lopen, zoeken. En zoeken zonder te weten is ook heel erg leuk, hè? Want dat betekent dat je moet kijken.
Ja.
En kijken, daar leer je eigenlijk het meeste van. En dat verras je ook het meeste.
Ja, dankjewel Theo.
Graag gedaan.
Ik vond het heel prettig.
Ik vond het ook leuk om te doen.
Ja, dankjewel. Evelien van der Vliet, we zitten op de Ronde Weide, aan de rand van de Ronde Weide. Op de achtergrond horen we geluid. De muzici zijn het festival een beetje aan het opbouwen. Park Open gaat zo meteen beginnen. En jij bent voorzitter van de stichting Park Open.
Ja.
En misschien allereerst eventjes over Park Open voor de mensen die het nog niet kennen.
Nee.
Want het is natuurlijk, bijna iedereen is hier wel eens een keer geweest en kent het wel. Maar voor de mensen die het nog niet kennen, wat is Park Open voor een evenement?
Park Open bestaat, ik zeg het even uit mijn hoofd, 34 of 35 jaar inmiddels. En stamt met zijn formule dus uit een andere tijd dan we nu hebben. In de periode dat we begonnen, jaren 90 van de vorige eeuw, was Park Open een van de weinige evenementen die er waren in de zomer. Dat kan je nu eigenlijk niet voorstellen, ja. Omdat je hebt gewoon keuzestress in het weekend. Maar dat was toen niet. En de gedachte van degene die met Park Open begonnen is, onze oprichter Hans van Vrij Aldehoven, was: iedereen moet iets leuks kunnen doen in de zomer, ook al kun je niet op vakantie bijvoorbeeld. Hij had dus heel nadrukkelijk ook mensen met een kleine portemonnee in het vizier. Hij hield zelf heel veel van muziek. Hij was ook in zijn jongere jaren betrokken bij de Stokvishal onder andere. Ook zo'n roemrucht onderdeel van het Arnhemse muziekverleden. Dus hij wilde een festival op de Ronde Weide. Nou, na heel veel drammen, wat Hans heel charmant kon, kreeg hij dat voor elkaar bij de gemeente. Dat hier op de Ronde Weide mocht. En ik meen dat het eerste jaar was het 1 keer en daarna werd het ietsje meer. En in de periode dat ik betrokken raakte, dat was denk een jaar of 5 na de oprichting, was het al 13 keer iedere zomer. Dus gratis live muziek voor alle Arnhemmers, laagdrempelig, toegankelijk, in de mooie groene omgeving van Park Sonsbeek. Dus echt een middagje kamperen op de wei noemde hij het altijd. Een beetje primitief, maar heel gezellig.
En er zat dus ook een ideële gedachte achter. Het was niet een commerciële evenementenorganisator. Hij had echt het goed voor met de mensen in Arnhem.
Dit was eigenlijk, het klinkt misschien een beetje sentimenteel als ik het zo zeg, maar dit was eigenlijk zijn hart. Dit is wat hij voorstond in het leven, wat hij belangrijk vond.
Ja, en jij bent nu ook dus al 25, 30 jaar betrokken bij Park Open.
Ja, ik moet altijd wat om lachen, maar al heel lang, ja.
Ja. En weet jij waarom hij op deze plek terecht is gekomen? Oftewel, wat heeft Park Open en de Ronde Weide met elkaar? Waarom is dat zo'n goede match?
Je hebt hier eigenlijk, laat ik zo zeggen, de Ronde Weide is, toen hij werd aangelegd, Eigenlijk ook met het oogmerk om daar bijzondere dingen te laten zien of te doen. Een van de eerste evenementen, zou je het kunnen noemen, op de Ronde Weide, was het laten lopen van zwarte schapen op deze weide. Heel bijzonder, ook natuurlijk een beetje, ja, laten we zeggen, afwijkend. Geen witte schapen, maar zwarte schapen. Dat was het allereerste evenement waar de baron en de gasten van de baron van konden genieten. En de ligging aan de voet van de Belvedere en het feit dat hij het muurtje waar wij nu op zitten eromheen heeft staan, dus een beetje besloten zo in het groen met ja, prachtige monumentale beuken eromheen, maakt dat het eigenlijk een toplocatie is.
Het is echt een groene kamer. In het
absoluut,
park.
Absoluut.
Ja, het heeft een beslotenheid, maar het heeft toch ook voldoende ruimte om hier ook wel echt wel iets te organiseren.
Nou ja, we kunnen hier, nou moet ik niet overdrijven, maar als we allemaal zouden staan, ik denk dik 2.500 man kwijt. Ja. Niet dat die allemaal komen, maar dat past.
Ja.
Er was geen podium aanvankelijk, hè, dat is ook pas later neergezet. Eigenlijk als gevolg van de activiteiten die Hans hier begon. De eerste concerten waren boven op een platte kar.
Maar dan hebben we het dus over, even terugrekenen, jaren 80.
Begin jaren 90.
Begin jaren 90.
Ja.
Op een platte kar.
Op een platte kar.
En later dacht men, we gaan hier zo vaak concerten organiseren. Hier moeten we even een permanent podium maken.
Ja.
Nog even wat uitzoomen als we kijken naar het park. We hebben het nu over de Ronde Weide. We zien ook bij de Witte Villa, bij de Stadsvilla Sonsbeek, veel evenementen de laatste tijd. Hè. We hebben Theater Avenue, je hebt het Mout Festival, je hebt ook om de paar weken heb je daar zo'n lifestyle markt. En nog wel wat meer. Ik merk dat het heel goed samengaat, het park en de evenementen. Waar komt dat door? Waarom Park Sonsbeek en waarom niet bijvoorbeeld Schiependaal of een andere groene ruimte in de stad?
Dan ontkom je eigenlijk niet aan een stukje geschiedenis. Het Park Sonsbeek is aangelegd vanaf de tijd van Van Heekeren, toen hij eigenaar werd, om ook vermaak te kunnen bieden. Aanvankelijk natuurlijk voor de adel zelf, maar in een later stadium, toen de gemeente het verwierf, ook voor, ik zeg dan maar even, het volk, jij en ik dus.
Ja, ja.
Dus Park Sonsbeek heeft allerlei plekken die ook echt met dat oogmerk zijn aangelegd. Op de grote weide bij de villa bijvoorbeeld zijn in het verleden echt reusachtige manifestaties geweest. Vlak na de oorlog bijvoorbeeld, om Arnhem ook weer een beetje op de kaart te zetten. Arnhem was zwaar geschonden door de Tweede Wereldoorlog. Dus er was ook behoefte aan perspectief en positiviteit.
Ja.
Dus daar waren grote, ja, ik weet het woord niet precies, maar ik noem het altijd maar gymnastiek manifestaties. Je zou voor de grap eens moeten kijken op foto's in het Gelders Archief. Je weet niet wat je ziet.
Ik heb ze gezien. Er staan duizenden, misschien wel tienduizenden gymnasten in het park. In allemaal mooie witte pakjes. Allemaal dezelfde met hun handen en benen. Een beetje zo gespreid. Allerlei mooie bewegingen te maken.
Ja.
Maar ik heb ook foto's gezien dat er enorm hoeveelheden luchtballonnen opstegen.
Ja.
Vanaf de grote weide.
Ja.
Of dat er volgens mij voor de AVRO of de KRO.
Ja.
Hele grote landelijke jaarlijkse bijeenkomsten waren. Waar echt tienduizenden, misschien wel 100.000 mensen op afkwamen.
Ja, het was eigenlijk city marketing in Park Sonsbeek avant la lettre. Wat
vlak
er gebeurde.
Na de oorlog.
Ja, er is ook ooit een Floriade geweest. Er is op kleinere schaal altijd ook wel van alles te doen geweest rond de vijvers. Hè, er zijn heel lang de zogeheten vlotconcerten geweest bijvoorbeeld.
Bij de boerderij.
Bij de boerderij. Wat me nu te binnen schiet, wat eigenlijk ook een grappig voorbeeld is, is bijvoorbeeld de waterval. Niet in relatie tot evenementen, maar die is ook aangelegd om de mensen te vermaken, om grappige dingen te bieden.
Echt een attractie.
Echt een attractie.
Ik heb een aantal van die oude briefkaarten, die zijn ongeveer 100 jaar oud. En dan zie je echt de dames in de mooie hoepeljurken en de heren met de hoge hoedjes en de wandelstok. En die staan dan te poseren voor die waterval.
Ja, zo was het bedoeld. Om hier leuke dingen te kunnen doen en te beleven. De Steile Tuin is eigenlijk ietsje latere datum. Daar zijn ook hele leuke evenementen tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Maar Paul Wijdvliet heeft daar bijvoorbeeld dans in de Steile Tuin geïntroduceerd. Wat daar heel succesvol geweest is. Eigenlijk is denk ik ieder plekje in het park het liefst natuurlijk in relatie tot zijn oorspronkelijke functie. Dat is het leukst. Geschikt om een activiteit of een evenement te organiseren.
Nu even een recente ontwikkeling, want er wordt een visie gemaakt, of die is vastgesteld door landschapsbureau Strootman voor het park. De vista's worden weer een beetje hersteld. Zij hadden in eerste instantie ook een voorstel om het hertenkamp te veranderen in een evenementenweide. Maar er is toch heel veel weerstand gekomen vanuit de samenleving die toch die hertjes belangrijk vonden. Hoe kijk jij daar nou tegenaan als evenementenorganisator?
Ik denk dat er eigenlijk weinig mooier is dan dat een bevolking in een stad zegt, je moet niet komen aan de dingen waar we aan gehecht zijn.
Ja.
De functie van een stadspark is dat ook de mensen in de stad er gebruik van kunnen maken en kunnen genieten van alle aanwezige elementen die erin zitten. Dus het feit dat een stad in het geweer komt en zegt, ja, don't touch our hetterkamp. Hoe grappig is dat? Dus ik vind dat fantastisch dat op die manier opgelost is.
Ja, want zijn er wat jou betreft voldoende plekken in het park waar activiteiten en evenementen georganiseerd kunnen worden? Of zou je het liefst wel willen uitbreiden?
Nee, ik denk dat het echt voldoende is zoals het nu is. In alle eerlijkheid en ook, laat maar zeggen, met ietsje meer afstand kijkend. Het gaat in het leven niet alleen over evenementen. Vind ik ook dat er sprake moet blijven van balans. Ik vind dat die balans nu goed is.
Ja.
Dus nee, ik vind niet dat we nog meer evenementen in het park nodig hebben.
Nee. En de koeien in de grote weide?
Ik heb ooit zelf op het hoekje van de, nou niet het echte hoekje van de Apeldoornseweg, Sonsbeekweg, maar het huis ernaast gewoond. Ik woonde daar op zolder. En aan de achterkant had ik een groot dakterras. En ik keek gewoon uit op die koeien. Dus dagelijks, nou vooral in de zomer uiteraard, zag ik ze. Ja, mijn persoonlijke mening, ik geef echt de voorkeur aan de koeien. Wat niet wil zeggen dat je niet eens een keer zou kunnen uitpakken en daar nog iets groots zou kunnen doen. Ja. Met dien verstande dat er inmiddels ook vanuit natuur natuurlijk anders wordt gekeken naar die plek. Nou goed, ook daar ligt wel een lijntje naar het verleden. Hij is er wel voor ontworpen ooit.
En als we eens, want je hebt al verteld over het verleden, hè, dat eigenlijk vanaf dat de baron hier zijn landgoed had al grote activiteiten werden georganiseerd. Dat heeft de gemeente doorgezet toen ze het stadspark overnamen. Als we even kijken naar de toekomst, want jij bent ook betrokken geweest bij het schrijven van een gebruiksvisie voor Park Sonsbeek.
Ja.
Hoe zie jij de toekomst voor je, voor de evenementen hier in het park?
Ik ben er wel positief over. Een vraag die eigenlijk de directe aanleiding was voor het ontwikkelen van die visie was, is het niet te druk in Park Sonsbeek?
Ja.
Ze hebben ook onderzoek naar gedaan. Het grappige is, daar kom je dan niet helemaal uit. En je is in dit geval wij Arnhemmers. Het was echt een soort perfecte 33% zei het is te druk. 33% zei het is helemaal niet te druk. En 33% zei ik weet het niet zo goed. Verder, ja, kan ik me gewoon bijna niet voorstellen. Ook kijken naar andere ontwikkelingen in de maatschappij. Mensen willen graag vermaakt worden, belevenissen meemaken. Dat je geen evenementen meer zou organiseren op het mooiste plekje van Arnhem. Ik kan me niet voorstellen.
Het is een mooie ontmoetingsplek. En daar dragen activiteiten, evenementen aan bij.
Ja.
En Park Open, als we het daar even in het bijzonder over hebben, de toekomst. Jullie hebben dit jaar weer 5 Park Open concerten. De eerste die, we zien nu de mensen een beetje hier zo de weide oplopen. Het begint een beetje vol te lopen, dat zou je vast een goed gevoel geven.
Zeker.
Ja, en jullie gaan er 5 doen dit jaar. Hoe ziet de toekomst van jullie de komende jaren eruit?
We hebben niet, laat maar zeggen, een doelstelling in termen van het moet weer meer worden of zo. Maar waar we vooral naar streven is dat we met onze roots, met ons DNA, gewoon actueel blijven. Dus ook blijven tunen op de huidige tijd, waarin mensen ook andere verlangens hebben dan toen. Dus dat we als het ware bij de tijd blijven, dat we actueel blijven en dat we goed blijven aansluiten op wat mensen vandaag de dag zoeken. En in beginsel, denken wij, is dat niet zo heel anders. Mensen willen nog steeds relaxen, lekker genieten van de muziek, andere mensen spreken, biertje erbij, uitrusten.
En voor de mensen die nog niet hier zijn geweest, je bent al een beetje zo, je was al een beetje aan het pitchen waarom de mensen hier moeten komen. Even nog heel kort en krachtig, waarom moeten de mensen hier komende zomer op de zondagochtend vanaf 1 uur naartoe komen?
Je kan ook iets eerder komen, dan kan je bij ons ontbijten. 1 van de vernieuwingen van dit jaar. Waarom moet je komen? Het is Arnhems cultuurgoed. Je bent geen Arnhemmer als je er niet bent geweest.
Ja. Het hoort bij je opvoeding.
Het hoort bij je opvoeding.
Of bij je inburgering of wat dan ook.
Precies.
Ja. Dankjewel Evelien en heel veel succes met de organisatie. En ik ga zeker ook vaak weer komen.
Leuk.
Dankjewel. Ik zit hier op een mooi nieuw bankje, houten bankje. Het is net gefabriceerd. En er staat op Arnhemse bomen vertellen. En daaronder staat de al enige eik. En ik zit hier met Ann Mertens. En we kijken naar een fantastisch mooie zomereik die op de rand van de natte weide staat. Met het beeld van Lorenz in onze rug. Ann, we zitten hier niet voor niks. Want jij bent beeldend kunstenaar en boomgriffier. En je mag zo meteen uitleggen wat dat is. En je hebt met een collectief, Anaïs Berk, heb jij gewerkt aan het project Arnhemse Bomen Vertellen. Kunstproject. Maar allereerst even naar jou. Jij bent beeldend kunstenaar en boomgriffier. Wat doet een boomgriffier?
Een boomgriffier is een woord dat ik zelf verzonnen heb. Vanuit een praktijk van natuurgids, kunstenaar, schrijver of verteller en shamanen.
Ja.
En het idee is ontstaan omdat ik wel een sterke connectie heb, een verbinding heb met bomen. Waardoor dat ik de verhalen van bomen kan opschrijven.
Ja.
Daar komt het idee van de boomgriffier vandaan.
Ja, de griffier is inderdaad iemand die opschrijft. En jij schrijft de verhalen van bomen op en dan ben je een boomgriffier.
Zo heb ik dat dan zelf verzonnen.
Ja, het klinkt mij logisch in de oren. Nu heb je dat niet alleen gedaan, dit project. Hè? Het is een collectief. Anaïs Berk, schets eens even hoe het collectief eruit ziet.
Ja, dus het is een collectief opgericht in 2019. Een collectief van mensen, bomen en algoritmes. Met het idee om een onderzoeksruimte te openen, om te kijken wat gebeurt er als we menselijke intelligentie samen met artificiële intelligentie en vegetale intelligentie bekijken. En dit project past daar perfect in, omdat we werken met 6 heel bijzondere bomen uit dit park, maar ook Ziependaal Gulden Bodem. We werken met sensoren die in die bomen zijn opgehangen en die dus volgens bepaalde algoritmes bepaalde berekeningen doen. Metingen en berekeningen. En we werken met in dit geval 3 kunstenaars. hebben we dit project gemaakt.
Je werkt met algoritmes, je werkt met techniek. Dus er zit ook een wetenschappelijke kant aan het verhaal, een technische kant. Zijn het alleen beeldend kunstenaars in het collectief of hebben jullie ook andere disciplines die aan het project meewerken?
Ja, dus de 2 andere kunstenaars zijn vooral programmeursontwerpers, grafisch ontwerpers.
Ja.
Dus zij hebben heel veel van het programmeerwerk gedaan, zo bijna alles. Ik kan wel wat programmeren, maar in vergelijking met hen ben ik een totale beginner. En zij hebben ook de interface gemaakt die je ontdekt als je door het park loopt en de QR-code scant. Ze hebben de databank gemaakt, ze hebben de verbinding tussen sensoren, server en databank gemaakt. Ze hebben visuele interpretaties gemaakt van de data. Dus een groot deel van het werk ligt in hun handen.
Ja, ja. En nu zitten we op dit bankje en hier kun je ook een QR-code scannen. Als mensen hier zitten en ze scannen die code en ze kijken naar die prachtig mooie zomereik hier voor ons, wat gaan ze dan ervaren?
Mijn voorstel is dat ze eerst naar die prachtige boom kijken, zichzelf introduceren, vertellen aan die boom wie ze zijn, is goed voelen en luisteren en kijken naar die boom en dan pas de QR-code scannen. De QR-code opent een app op je telefoon waarbij dat je verschillende perspectieven krijgt op de boom. Dus enerzijds krijg je een interpretatie van de data. Kan je zien hoeveel vochtigheid die opneemt uit de grond. Deze alleenige eik bijvoorbeeld staat in de moerasweide. Dus die heeft altijd een zeer hoge bodemvochtigheid.
Die heeft nooit dorst.
Nee. Als je de verschillende portretten naast elkaar ziet, dan is het wel indrukwekkend. Je ziet ook uitzetten en het inkrimpen van de stam.
Oh ja.
Dus je ziet daar een dendrometer zitten met een metalen band. Die meet het groeien van de stam. Maar in dit geval, omdat het ook een heel oude boom is met een dikke schors, meet die ook het uitzetten van het dode hout van de bast. Als het regent, gaat die uitzetten. Als de zon schijnt, krimpt die in. Dat is hetzelfde als met een deur in de winter.
Ja.
Of met die huid in de zon.
Ja. Het gaat werken.
Ja. En je krijgt ook een idee van hoeveel CO2 die boom rond zijn kruin heeft en hoe die CO2 evolueert. Bijvoorbeeld, 's nachts is er meer dan overdag, want overdag is die bezig met fotosynthese en transformeert hij die CO2 in opslag, in zuurstof en in opslag.
Ja?
Je krijgt ook een idee van de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid. En bij één andere boom krijg je ook een idee van het zonlicht, met maar één zonlichtsensor geïnstalleerd.
Ik stel me dan voor dat ik hier zit, ik heb mezelf voorgesteld, ik heb de app geopend en dan krijg ik een soort inzicht in al die gegevens die jij net noemt.
Mm.
Maar dat is zeg maar een beetje het rationele wetenschappelijke verhaal. Zit er ook nog een verhalend, wat meer, hoe zeg je dat, intuïtief aspect aan?
Ja, je gaat niet als je wil kan je de rauwe data vinden in de app. In eerste instantie krijg je een esthetische ervaring van die data.
Mm-hmm.
En daarnaast krijg je ook een verhaal van de boom.
Mm-hmm.
Dus de bomen vertellen verhalen afhankelijk van het uur van de dag. Vanuit hun wortels, vanuit hun stam of vanuit hun kruin.
Ja.
Vanuit de wortels zijn dat verhalen die meer gaan over verbinding met de aarde. En hoe dat je als bezoeker eigenlijk, de boom nodigt je uit om een aantal opdrachten te doen. En dus elke 15 minuten krijg je een ander fragment. De stam is meer het opslagen van het geheugen van de boom, of het luisteren naar het geheugen van de boom. En dus zijn verhalen die te maken hebben in dit geval, ja, dit is een van de meest favoriete bomen van de bezoekers van het park. Die weet dat zelf ook goed, hè?
Naast zijn schoenen, zoals
die loopt
in Vlaanderen
niet naast
zeggen.
Zijn schoenen, helemaal niet. Maar die heeft wel een heel sterke connectie met de levensboom bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met de boom die zich echt heeft kunnen ontwikkelen. Helemaal in alle vrijheid, in alle mogelijke bewegingen langs alle kanten. Dus dat is echt een toonbeeld van vrijheid en van ontwikkeling.
Ja.
Dus die zijn verhalen gaan meer die richting uit.
Het is echt een iconische boom ook.
Ja,
hè?
Ja.
Het is heel krachtig.
Ja.
Echt zo'n eik.
Ja, ja, echt een eik. En de eik is ook natuurlijk, dat zijn ook verhalen die je zal horen. De eik is een van de meest gekende inheemse bomen. Inheems is relatief, want die is pas sinds de ijstijd vanuit Zuid-Europa gemigreerd naar hier.
Ja.
Maar het is wel een van de bomen die hier het meest gedijt en die ook heel veel is aangeplant omdat de eikels zo voedzaam waren. Niet alleen voor zwijnen, maar ook voor mensen.
Ja.
Voordat er graan geteeld werd en zo, waren eikels deel van het dagelijkse eten.
Ja.
Dus daardoor heeft die boom ook heel veel connecties kunnen maken met andere wezens, zoals mossen en insecten en vogels en schimmels aan zijn wortels. Dus dat zijn meer de verhalen die verteld worden vanuit de kruin.
Ja.
Dus de kruin is het bladerdak, dat is hoe dat de boom in verbinding staat met de wereld die wij kennen, onze zichtbare wereld. En dus krijg je daar meer verhalen over andere wezens die die boom komen bezoeken, de boom als schuilplaats, als rustplaats, als leefplaats, woonplaats hebben.
Ja, ik vind het heel interessant. Je krijgt echt een inzicht ook in de soort van belevingswereld van de boom.
Ja, dat is het idee een beetje, ja.
Ja, dus je kan je echt verplaatsen in een boom. Dus dat maakt eigenlijk het beetje het interactieve van dit project. Het is niet zo dat je echt letterlijk een gesprek aangaat met de boom, maar de boom vertelt en daardoor kun je je verplaatsen in de wereld van de boom en kun je ook een beetje aanvoelen wat er voor die boom belangrijk is.
Ja, maar je zal zien, er zijn ook een aantal opdrachten, of uitnodigingen, liever dan opdrachten, waarbij dat je, dat de boom je ook uitnodigt om je gedachten te zeggen.
Ja.
Bomen hebben we heel lang gezien als voorwerpen, waar dat wij mensen van alles mee kunnen maken. Van oorlogsschepen, meubels en van alles.
Keukentafel.
Maar ook ons ook medicijnen en voedsel geven. En we vergeten vaak dat bomen levende wezens zijn, dat die een eigen persoonlijkheid hebben, een eigen energie, dat je daar als mens ook een relatie mee kan aangaan. Bomen zijn zeer genereuze wezens.
Ja.
Die oordelen niet.
Ja.
Die zijn er altijd, die geven. Die geven ons zuurstof, die geven ons voedsel, die geven ons materiaal. En wij zijn eigenlijk gewoon van die te negeren. Of er is langs de loop, zeggen, oh, mooie boom, klik.
Ja.
Terwijl het project, het echte doel van het project is dat je gaat zitten op het bankje. En je, als buur van het park kan je dat elke dag doen. Hè?
Ja.
En dat je eens gaat kijken van wie ben jij nu eigenlijk? En hoe leer ik jou kennen? En hoe leer jij mij kennen? En hopelijk tegen half september hebben we een heel aantal Arnhemmers die vriendschappen hebben gesloten met bomen.
Ja, het gaat ook heel erg over het respect hebben voor de boom.
Respect, maar ook een, ik denk ook over anders, over niet-menselijke relaties.
Ja.
He, dus als mens geloof ik heel erg dat we, de godsdiensten zijn hier in het Westen een beetje voorbij. Heel veel mensen zijn zoekende, zijn angstig, hebben vertrouwen verloren. En een boom is echt een fantastisch wezen om van te leren. Die zijn verbonden met de aarde, die zijn verbonden met de hemel. Die leven veel langer dan wij. Dus je kan daar echt ook een raadgever van, je kan daar raad van krijgen. Je kan daar je hart uitstorten. Je kan ook gewoon de boom helpen als die om hulp vraagt. Maar je kan ook gewoon heel veel rust en vrede en vreugde krijgen van een boom.
Ja, en deze boom die staat er al 200 jaar. En als hij een beetje goed blijft staan, dan kan hij nog honderden jaren hier blijven staan.
Zeker.
En welke bomen hebben jullie nog meer opgenomen in jullie project?
Ja, dus er is de paardenkastanje bij de Witte Villa. Mm-hmm. Dat is een boom die gekozen is omdat hij eigenlijk een beetje ziek is. Maar ziek is heel relatief bij een boom. Dus als je naar de kruin kijkt, ziet hij er heel gezond uit. Als je naar de stam kijkt, dan zie je dat die stam is aangetast door schimmels. Maar dat is ook, maakt van die boom ook een boom met een zeer bijzondere energie. Heel rustgevend, heel aangenaam om bij te vertoeven.
Ja.
Die boom, ja, want dat heb ik dan nog niet verteld, 's nachts reciteren die bomen gedichten.
Oh,
over
echt?
Bepaalde thema's.
Ja?
Ja. En dus die paardenkastanje bij de Witte Villa, die reciteert gedichten over de dood. Want die is, je voelt dat wel, die is in, die, dat kan nog jaren duren, hè. Misschien gaat hij ons nog overleven, maar je voelt wel dat hij, dat is niet meer de jonge, dynamische.
Hij zit in een late levensfase.
Ja, die kijkt naar het einde.
Ja.
Ja, die is zich daarop aan het voorbereiden en is op zich zeer mooi. En dan is er de, we hebben die de boseik genoemd. Dat is een van de eiken onderweg naar de Belvedere-toren.
Ja, daar heb ik met Simon rechterkant. Klingen nog een vorige aflevering opgenomen. Mm-hmm. Waar wat ruimte is gemaakt rondom de eiken. Ja. Waar ook wat andere boomsoorten zijn aangeplant.
Ja. Ja. Ja, dus een van die eiken. Die is ook 200 jaar oud.
Ja.
Die ziet er heel anders uit dan deze. Die zijn lang en smal.
Omdat die in het bos staat.
Ja. Ja. Die heeft veel minder ruimte om, gekregen om te groeien.
Ja.
Maar die hebben dezelfde wijsheid en dezelfde...
Die hebben veel voorbij zien gaan.
Ja.
Die hebben de wereld wel meegemaakt.
Ja. Exact.
En dat een paar eeuwen achter elkaar.
En die boom, wat daar zo bijzonder aan is, is dat die voelt zich daar heel goed. Die is ook niet alleen, hè.
Mm-hmm.
Die wonen daar in een grote familie.
Ja.
Wonen, dat is heel menselijk. Die leven daar in een grote familie. En die maken zich zorgen over de toekomst van de planeet. Er zijn veel eiken die afzien door de droogte intussen. Vooral op de Hoge Veluwe.
Ja.
En die ook aangetast worden door van alle ziektes. En, dus die boom die vertelt andere verhalen dan deze boom.
Ja, ja. Dan hebben we dus de twee eiken, een boseik, de al enige eik, de paardenkastanje.
Ja. En dan is er nog de rode beuk in Siependaal.
Oh, die hele mooie. Dat is een groepje, hè?
Ja, dat is een groep van 5 beuken, maar we hebben er 1 uitgekozen.
Ja.
Zijn ook bijzondere bomen. Die ook al best wat oud, wat leeftijd zijn. En dan is er nog de poortwachter.
De kastanjes.
Dus dat zijn 3 kastanjes op rij. Daar hebben we de middelste van gekozen. Die doet mee aan het project. En telkens heb ik ook gecheckt van, willen jullie dan als groep meedoen of individueel? En die bomen hebben allemaal individueel geantwoord. Dus daarom hebben we dat ook niet de poortwachters genoemd. Of de rode beuken. En dan tenslotte is er een Douglas-spar in Schaarsbergen. Die is aangeplant in de jaren 50. En die heeft ook een hele... Ja, er zijn andere Douglas-sparren aangeplant, maar dat zijn natuurlijk exoten. Die hebben een heel ander verhaal.
Productieboom, ja. Eigenlijk. Hè?
Ja, maar die zijn er al ontsnapt. Hè?
Ja, ja. Ja. Ontsnapte productieboom, die het nog kan navertellen.
Ja, ja. Ja. Ooit gaat die gekapt worden. Ja. Dat heb ik vernomen van iemand van de gemeente, maar die zei zelf, maar dan zal ik al lang niet meer leven.
Ja,
dus,
ja,
ja.
Ja, ik vind het een prachtig mooi project. Ik ga ze ook zeker allemaal bekijken. Tot wanneer loopt het project?
Het project loopt heel de zomer. Tot 15 september.
Mensen kunnen dan het beste eerst naar de Molenplaats, geloof ik, hè? Molenplaats, ja. Sonsbeek.
Ja, daar vind je een plattegrond met een route. De route is, er is één stuk van de route rolstoel toegankelijk. En dan is er een route van 4 of van 7 kilometer die je kan wandelen. En je vindt in Molenplaats ook een kleine tentoonstelling. Met posters en een installatie. Dus we hebben daar een touchscreen staan. Voor mensen die geen smartphone hebben of die moeilijk te been zijn of niet met de rolstoel willen. Die kunnen daar de installatie bezoeken op een andere manier. Mm-hmm. Dus je krijgt niet hetzelfde te zien dat je hier te zien krijgt. Maar je krijgt toch ook wel een aardig perspectief.
Ja. Dankjewel Anne voor dit gesprek.
Jij bent bedankt.
Ja, graag gedaan. Heel veel succes met al je mooie projecten.
Ja, dankjewel.
Dit was alweer de 6e aflevering van de Sonsbeek Parkcast. Ik hoop dat je het leuk vond. En ook de volgende en tevens laatste editie gaat beluisteren. Deze gaat over bijzondere parkverhalen. Velen van jullie komen geregeld in het park en soms maak je daar heel bijzondere momenten mee. Volgende aflevering gaan we enkele van deze bijzondere verhalen horen. Voor deze aflevering wil ik Theo Brink, Evelien van der Vliet en Anne Mertens bedanken voor hun inbreng. Veel dank ook voor het Mediafonds Arnhem die de Sonsbeek Parkcast mede mogelijk heeft gemaakt. De muziek is afkomstig van het album The Cellar Suites, recomposed by Peter Gregson. Graag tot de volgende aflevering.